Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Aan het eind van het jaar zijn er weer diverse broeders van de kerkenraad aftredend. Te weten de ouderlingen van den Berg en Markwad, jeugdouderling Vlak, ouderling kerkrentmeester van der Velde en diaken Goedhart. De diakenen Robal en Tim zijn aftredend, maar wel herkiesbaar. Omdat er door de nieuwe kerkorde van 2004 dit jaar extra veel aftredende ambtsdragers zijn, heeft de kerkenraad in zijn laatst gehouden vergadering besloten om voor de broeders van den Berg, Robel en Tim dispensatie aan te vragen. Beide klassies. De kerkenraad heeft in verband hiermee voorlopig de volgende vier vacatures opengesteld. Vacature voor jeugdouderling, een vacature voor evangelisatieouderling, een vacature voor ouderling kerkrentmeester en een vacature voor diaken. De gemeente krijgt gelegenheid om 4 weken... dat is tot Deo Valente zondag 14 oktober, schriftelijk en ondertekend, niet via de mail, namen in te dienen bij de scriba. Afgelopen donderdag was er een gemeenteavond over de fusie tussen de 3 gereformeerde kerken en de hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, ook in verband met onze bijbellezing, zal er aanstaande dinsdag, 18 september, een extra voorlichtingsbijeenkomst zijn, speciaal voor de Maranatenkerk, waarin de kerkenraad u zal bijpraten en ook zijn positie zal toelichten. U bent van harte uitgenodigd. De avond begint om 8 uur in een van de zalen van de kerk. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Vandaag vragen wij ook uw aandacht voor de zendingsbussen die naast de ingangen van de kerk hangen. Zoals u weet ondersteunen wij het werk van dominee Snatersen en de 5 theologiestudenten in Kenia. Van harte bij u aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat P. van der Voorden uit Kaatsheuvel. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Ongemeente, laten wij met elkaar zingen, psalm 68 en daarvan vers 10. Noem die psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gemeente, luisteren wij nu naar de wet van de Heere en de samenvatting daarvan, zoals die gegeven is door de Heere Jezus. Laten we als antwoord daarop zingen uit Psalm 130, vers 2. Psalm 130, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naasten lief hebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de zegen van de Heere voor deze dienst. Heere getrouwe, almachtige God en Vader in de hemel. Wij danken u voor wie u bent. En zo zijn wij deze dienst begonnen met te zingen van uw grootheid en uw heerlijkheid. En dat u die God bent van redding en verlossing. En dat er bij u uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Heer, en zo past het ons om uw naam te prijzen en te loven omdat u dat waard bent. Om te beginnen bij u. Niet bij onszelf, maar bij u, onze schepper, onze God, onze verlosser. En Heer, wat is het heerlijk om onze ogen op te heffen tot u. Zoals we gezongen hebben dat er bij u vergeving is. Altijd bij u geweest. Want Heer, als we kijken naar onszelf, dan zouden we de ogen neer moeten slaan. Maar toch, Heer, als wij zien op u, dan krijgen we hoop en moed en verwachting. Dan kan ons hart vervuld worden met verwondering. Heer, dat u ons weer hebt samengeroepen deze morgen als gemeente. Dat we weer bij elkaar mogen zijn in deze eredienst. Elkaar mogen zien om met elkaar u te ontmoeten. En Heer, dat hebben we nodig. Iedere keer weer opnieuw. En boven alles, Heer, dat u ons ontmoet. En dat wilt u en dat doet u in de verkondiging van uw woord. En Heer, dan danken wij u dat u ons hier samengebracht hebt. Dat is een teken van uw trouw. En van uw liefde. Dat u ons niet loslaat. En misschien als wij terugkijken op de week die achter ons ligt. En u kent ons en u doorgrondt ons. Dan moeten we het belijden dat wij op zoveel momenten u loslaten. U uit het zicht verliezen. Dat we zo snel onze eigen weg gaan, los van u. Maar Heer, dat u dan komt in uw eeuwige trouw, zoals u zegt in uw woord. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Nog het verbond mijns vredes, zegt de Heer, uw ontfermer. Heer, wat een wonder dat u zich ontfermt over ons. Dat u zich neerbuigt over ons en onze kinderen. En dat u ons vanmorgen wilt ontmoeten. Als gemeente, persoonlijk, ouderen, jongeren, de kleine kinderen die er mogen zijn in ons midden. Degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. O Heer, wij danken u. Wij prijzen uw grote naam. En zien we uit, Heer, naar wat u te zeggen hebt tot ons vanuit uw woord. En wat u zal doen in onze hart ook in deze dienst. Want u bent een levende God. En u werkt toch ook, Heer, in deze tijd. Daarom is er hoop en daarom is er verwachting. En daarom mogen we verwachtingsvol samenkomen, ziende op u en uw trouw, die van eeuwigheid is. Heer, dan bidden wij u. Ik wil alles wegnemen wat er in de weg staat om uw woord te horen. Heer, neem alle zonden weg die daartussen kunnen staan. Verbreek ons hart door uw liefde. Dat ons hart week mag zijn en zacht. In belijdenis van onze zonde. In verootmoediging. Heer, maak zo onze hart als een wel toebereide aarde om uw woord te ontvangen. En Heer, wil u het instempelen in onze harten. Door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat we gebouwd mogen worden, niet in onszelf. Maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het licht van deze wereld. Gebouwd op het fundament van uw woord en getuigenis. Heer, open daarom ons hart voor uw woord. Dat het hart ontvankelijk mag zijn. Om uw woord aan te nemen, te ontvangen. Dat het een plaats mag krijgen in ons hart en leven. Maar open dan ook uw woord, Heer, voor ons hart. Dat we het mogen begrijpen. En dat we inzicht mogen krijgen in uw woord. Wat uw bedoeling is, wat u tot ons te zeggen hebt. Help ons zo, Heer, in het spreken en in het luisteren. Verlicht ons verstand. Maak ons hart warm door uw liefde. Door uw tegenwoordigheid. Zodat de vrucht van deze dienst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En de glorie van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En het verlangen naar het werk van uw Heilige Geest. Dat doorgaat in de gemeente. Door alle tijden heen. Heere, zo leggen wij deze dienst en elkaar in uw handen. En onze ogen zijn op u en wij verwachten het van u. Hoor ons zo, Heere, onze gebeden. En onze dankzegging in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. En dan lezen we 1 Thessalonicenzen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 13. 1 Thessalonicenzen 3, vanaf vers 1 tot 13. En een klein stukje uit 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 14 tot en met vers 15. Maar eerst 1 Thessalonicenzen 3, vanaf vers 1. Waar we lezen: daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne te Athene alleen gelaten willen worden, en hebben gezonden Timotheus, onze broeder, en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen aangaande uw geloof, opdat niemand bewogen wordt in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is en gij weet het. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Maar toen Timotheus nu van u tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding teruggeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmee wij ons om uwentwil verblijden voor onze God? Nacht en dag, zeer overvloedig biddende, om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Doch onze God en Vader zelf en onze Heere Jezus Christus richten onze weg tot u. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde, jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Lezen we verder in hoofdstuk 5, 2 versen, vers 14 en 15. En dan lezen wij: en wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, wees langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagde allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het derde hoofdstuk en daarvan de versen 12 en 13. 1 Thessalonicenzen 3, vers 12 en 13. Ik wil de tekst nog een keer voor u lezen. De bede, de wens van Paulus. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Tot zover, gemeente. Ik wil als thema boven de preek zetten deze morgen: wie de liefde heeft, die heeft de toekomst. Naar aanleiding van onze tekst, dit thema boven de prediking, wie de liefde heeft, die heeft de toekomst. En we willen stilstaan bij deze tekst aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats, de liefde verbindt ons aan elkaar. In de tweede plaats zien wij dat de liefde ons versterkt in heiligmaking. En in de derde plaats dat de onderlinge liefde ons voorbereidt op de toekomst, de komst van de Heere Jezus Christus. Dus de liefde verbindt ons aan elkaar. De liefde versterkt ons in heiligmaking. En de onderlinge liefde bereidt ons voor op de komst van de Heere Jezus Christus. Maar voor wij daar over na gaan denken, gemeente, laten wij zingen. Psalm 63, vers 1, 4 en vers 5. Psalm 63, daarvan de versen 1, 4 en 5. Gemeente, wij kunnen Paulus wel een vooruitstrevend prediker noemen. Er zijn in de grote stad Thessalonica veel mensen tot geloof gekomen door zijn prediking van het evangelie. En kinderen, deze mensen die tot geloof kwamen in de Heer Jezus, die moesten al direct op catechisatie van de grote apostel Paulus. Paulus heeft hen 3 maanden lang uitvoerig en diepgaand onderwezen in de Bijbel. Hij heeft gesproken over het lijden en sterven van de Heer Jezus, over zijn opstanding, over zijn verhoging aan Gods rechterhand als Heer en rechter. Heeft de gemeente aangespoord en de weg gewezen in de gehoorzaamheid om de Heer Jezus na te volgen. Maar gemeente, daar bleef het niet bij. Hij heeft de gemeente ook diepgaand onderwezen, uitvoerig onderwezen in de dingen aangaande de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En daarmee gaf hij de gemeente inzicht in wat haar fundament was, volbrachte werk van de Heer Jezus, en inzicht in wat de toekomst van de gemeente was. De komst van het Koninkrijk Gods als de grote koning Jezus Christus blinkend in heerlijkheid zal verschijnen op de wolken van de hemel. En Paulus, hij verlangde erna dat de gemeente bereid zou zijn voor die komst. Bereid als een reine bruid. Dit onderwijs, gemeente, van de apostel Paulus is er diep ingegaan bij deze pasgelovigen. Het heeft een stevige basis gegeven aan hun geloofsleven. En dat is ook nodig voor ons, voor u en voor jou. Want als het hier niet goed zit in ons verstand, dan is het gevaar groot dat het hier ook scheef gaat groeien in ons geloofsleven. Het onderwijs van de apostel Paulus gaf de gemeente van Thessalonica geestelijk evenwicht, stabiliteit. En we kunnen dat lezen ook in het eerste hoofdstuk van deze brief. Ik schets maar kort even de context van de gemeente van Thessalonica. Deze gemeente was in korte tijd al overvloedig in het werk des geloofs, de arbeid der liefde. En ze waren verdraagzaam in het hopen op de wederkomst, de komst van de Heer Jezus. Zij verwachten. Het was als het ware zo, kinderen, dat die gemeenteleden daar in Thessalonica de wolken in de gaten hielden, want op iedere wolk zou de Heer Jezus kunnen komen. Want zie, hij komt met de wolken, heeft hij beloofd, en alle oog zal hem zien. Komt hij al? En zoals het ware keken ze dagelijks omhoog op de Heer Jezus, die zijn lief hadden, er al aankwam. Maar het onderwijs veranderde ook hun leven. Zij brachten hun geloof in de praktijk, het werd zichtbaar. Ze verlieten de afgodendienst en het zondige, ik-gerichte leven, wat ons van nature eigen is. En zo werkt het toch tot vandaag de dag. Wie zich hecht aan het woord van God, aan het evangelie wat tot ons komt van de Heer Jezus Christus, die zal door datzelfde woord en door de kracht van de Heilige Geest veranderd worden. Het ik-gerichte zal eraf gaan. Beetje bij beetje. Maar het gebeurt. En dat gebeurde ook in Thessalonica. En dat het onderwijs van de apostel diepe sporen had getrokken in deze gemeente, wordt nog duidelijker als wij de hele situatie bezien in deze gemeente. Er was sprake van verdrukking. De eens zo vertrouwde omgeving Want Thessalonica keerde zich tegen de gelovigen. En veel christenen verloren hun natuurlijke achterban. Niet dat zij dat wilden, maar vrienden, bekenden, familie, collega's keerden zich tegen hen vanwege hun geloof. Zij vervreemden anderen niet van zichzelf door vreemd te gaan doen of drammerig getuige te zijn of zo. Nee, het gebeurde omdat zij andere prioriteiten gingen stellen in hun leven. Niet de afgodendienst. En dat valt op, gemeente. Het valt op als niet meer de begeerlijkheden van onze ogen en van ons vlees, het zondige vlees, en de hoogmoed en de grootsheid van ons leven, als niet deze dingen meer onze inspiratiebronnen zijn, maar als de liefde van God en de liefde tot de naaste ons motiveert. Dat valt op. En dat zal ons tegelijkertijd ook wat kosten. Als je zo radicaal de Heer wil volgen in jouw leven, dan kost dat wat. En wellicht zijn er vanmorgen die dat herkennen. Het lijden om Christus wil wat allerlei vormen aan kan nemen. Als je bijvoorbeeld door collega's of klasgenoten, of misschien wel door jouw familie, niet meer vol wordt aangezien, omdat je christen bent. Omdat je anders bent. Of met andere woorden, van de ander, met een hoofdletter. En de Thessalonikers hadden er volop mee te maken met die verdrukking en zelfs ook vervolging. En Paulus moest na ongeveer 3 maanden nadat die gemeente tot stand was gekomen door zijn verkondiging van het evangelie. Na 3 maanden moest Paulus de gemeente verlaten vanwege hevige vervolgingen. En zo liet hij deze jonge gemeente achter zich. Kort en krachtig onderwezen in de schrift, in de leer zouden we kunnen zeggen. Bemoedigd om staande te blijven in het geloof en de verwachting van Jezus komst. Maar gemeente, deze gemeente bleef ook achter als een groepje kwetsbare gelovigen. Een vervolgde groep mensen. Ze trokken nog maar enkele maanden met elkaar op als gelovigen. En dit betekende dat het gevaar voor versplintering groot was. Ze waren als loszand bijeengekomen, maar het gevaar voor uiteenvallen van de gemeente was bepaald niet ondenkbaar. Zeker gezien de verdrukking en de vervolging. En dat gevaar, gemeente, dat dreigt ook voor ons vandaag de dag als gemeente. Misschien niet zozeer dat het uit de hoek van vervolging en verdrukking, maar wij leven wel in een tijd die wel gekenmerkt wordt door het individualisme. Ieder op zijn eigen eiland. Een tijd waarin we zo gemakkelijk elkaar als broeders en zusters los kunnen laten. De gemeente, wat moet Paulus deze gemeente in deze situatie toewensen? Toebidden in zijn brief. Laten we gelijk maar dichter bij huis komen vanmorgen. Wat hebben wij ook nodig om bereid te zijn voor dat grote moment als Jezus wederkomt in heerlijkheid? Om zijn gemeente voor de Vader voor te stellen. En dat lezen we in onze tekst, wat Paulus bidt. En de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde tot elkaar, tot allen, zoals ook wij het zijn tot u. En weet je, dat is het geheim. Dit is het meest wezenlijke dat een bloeiende gemeente kenmerkt. de liefde. Paulus wijdt daar een heel hoofdstuk aan in 1 Korinthe 13. Over de liefde, zo dan blijft geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze echter is de liefde. Op een andere plaats zegt Paulus, die de ander lief heeft, die vervult de wet. Als vanzelf is die persoon bezig de wet te vervullen. Die de ander lief heeft, vervult de wet. En het is de liefde die Paulus hier de gemeente toewenst en toebidt. En in het volgende hoofdstuk roept hij de gemeente ook op om elkaar lief te hebben. Mag u dat eens vragen vanmorgen, gemeente? Hebt u elkaar lief als broeders en zusters van hetzelfde huis? Was het voor u een vreugde en een blijdschap vanmorgen om elkaar weer te zien? Het is belangrijk om die vraag tot ons door te laten dringen als gemeente. Want gemeente, we kunnen organisatorisch prima functioneren. Maar we moeten een geestelijke thermometer bij de gemeente houden. Om te zien of de gemeente op temperatuur is geestelijk. Of dat zij geestelijk onderkoeld is. En een graadmeter voor het geestelijke leven in de gemeente is toch wel de onderlinge liefde. En die is er in Rotterdam-Zuid. Laat ik dat eens onderstrepen. Daarom was het voor mij weer een vreugde om vanmorgen hier te zijn. Dat ik iets ervaren heb van die onderlinge liefde in uw gemeente. Natuurlijk, volmaakt is het niet. Kan weer van alles door onze gedachten schieten. Maar houd vast aan wat er is. Aan wat God gewerkt hebt en werkt in uw midden. Maar dat er onderlinge liefde is en dat dat zo blijft, is bepaald geen vanzelfsprekendheid. En waarom, gemeente, hebben wij voortdurend die liefde nodig om bewaard te worden tot op de dag van Jezus Christus? Nou, omdat we bepaald niet gestimuleerd worden door de cultuur waarin wij leven. Het individualisme waar ik het net over had. We worden daarin niet gestimuleerd om elkaar lief te hebben en om elkaar vast te houden. Maar ook onze ikgerichte natuur leert het niet om het goede voor de ander te zoeken. Laten we daarin maar eerlijk zijn, want hoe moeilijk is het niet om een ander lief te hebben in de gemeente die mij eigenlijk niet zo goed ligt. Soms kan het gezicht van een ander je al tegenstaan. Waarom is een raadsel, maar het kan. Laat staan bepaalde karaktertrekken of dat je bepaalde dingen weet van een ander. Hoe moeilijk is het om een ander lief te hebben die misschien een wat andere visie heeft op bepaalde zaken, gevoelige zaken. Als ik denk aan de discussies die gaande zijn vandaag over de doop, gemeentevernieuwing. Dan komt het erop aan, gemeente, wat wij voor elkaar geven. En om elkaar geven. En de liefde verloochent zichzelf. Die liefde is altijd gehuld in altaarvlammen van de zelfopoffering. Zo las ik bij iemand. Maar het is wel juist die zelfopofferende liefde die ons aan elkaar verbindt. Dat was onze eerste gedachte. De liefde verbindt ons aan elkaar. En precies daarom de bede van de apostel Paulus in vers 12. En de Heere vermeerdere u. En maak u overvloedig. Twee synoniemen deze woorden. Volmaken. De Heere maak u rijk, overvloedig. In de liefde. Tot elkaar. En tot allen. Maar, zult u vanmorgen vragen, waar leren wij dan wat werkelijk liefde is? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. En hoe leren wij die liefde in praktijk te brengen? Ook een belangrijke vraag. Nu gemeente, als het gaat om de vraag waar wij die liefde leren, dan wijst de Bijbel niet op onszelf. Maar dan wijst Paulus ons op de Heere. De Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde. Hij is de bron. Zoals Johannes het zegt ergens in zijn brief, God is liefde. Dan moeten we bij hem leren wat liefde is, waar of niet. En dat leren we zondag aan zondag in de gemeente. Als we groeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Als we zien op hem, de gekruisigde. Dan leren we wat liefde is. Dan zien we wat liefde betekent. Liefde die door het nulpunt gaat. En dat is toch gemeente het evangelie. Wat ons hart verbreekt. Doet smelten. Dat hij zich overgaf. In het oordeel voor jou en uw zonde. En de mijne. In gehoorzaamheid aan zijn vader. En liefde tot zondaren. En in hem wordt de liefde van God zichtbaar. Het krijgt een gezicht voor ons. De liefde van de vader die niet wil dat er enige verloren gaan. En daarom hoeft er vanmorgen ook niemand te wanhopen. Want als er hier nog iemand in de gemeente zit die zegt, maar ik ken de Heere niet. En ik heb een verlangen om hem te kennen. Dan staat er bij de Heere niks in de weg. Want als we leren bij hem wat liefde is. Nou luister dan naar het woord. De Heere keek niet naar ons, naar u en naar jou. Of wij geschikt waren of geschikt zijn om verlost te worden uit ons verloren bestaan. God maakte zijn liefde niet afhankelijk van u of van mij. Maar hij maakte zijn liefde zichtbaar. In zijn gekruisigde zoon, de Heere Jezus Christus. Een liefde die zichzelf totaal wegcijfert. Voor mislukkelingen. Mensen die altijd de verkeerde kant op gaan. En daarom zegt Johannes gemeente in zijn brief. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening. Voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. En hoe dieper wij gemeente door het woord en door de Heilige Geest leren verstaan wie wij zijn in onszelf, hoe dieper de ootmoed. De verootmoediging voor de Heer. En hoe dieper wij leren verstaan, hoe weergaloos Gods onvoorwaardelijke liefde is. Hoe beter wij met elkaar om kunnen gaan. Dat we van hem leren wat onvoorwaardelijke liefde is. Waarom heeft God u lief? Waarom heeft hij mij lief gehad? Ik weet het niet. Ja, ik weet, God is liefde. Niet afhankelijk van mij. Daarom ligt onze zaligheid zo vast in hem. Omdat zijn liefde is als een rots. Die zich als een woord vastklampt. Die ligt vast voor eeuwig als een zwabberend bootje. Verankerd aan een rots in de branding. Gods liefde is vast. En hoe meer wij dat leren, gemeente, hoe weergaloos, onvoorwaardelijk Gods liefde is. Hoe beter wij met die ander om kunnen gaan. En anderen met mij om kunnen gaan. Met al onze fouten en gebreken. Omdat liefde niet meer afhankelijk wordt van die ander. Dat is het geheim. Ik moest denken aan het hoge priesterlijk gebed van de Heere Jezus. Als we die volgende vraag stellen. Hoe leren wij dan die liefde? Nu uit het woord. Daar hebben we over nagedacht. Maar luister naar het gebed van de Heere Jezus. Johannes 17. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Dat is het geheime, gemeente, van het nieuwe leven. Gods liefde verbreekt ons hart. En God stort zijn liefde uit in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Liefde in de gemeente. De liefde verbindt. Dat leert de cultuur ons niet. Dat leert onze natuur ons niet. Maar God leert het ons in het evangelie vanmorgen. En hij wil het in ons hart drukken door de Heilige Geest. Waarom is het zo belangrijk voor Paulus? En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde tot elkaar. Nu, gemeente, een van de redenen lezen wij in de brief van Thessalonica. De gemeente van Thessalonica was zo kwetsbaar. Het gevaar was zo groot voor versplintering. Dat ze als los zand weer uiteen zouden vallen. En wat bewaart ons als gemeente om met elkaar standvastig te blijven? In geloof en in de verwachting op Jezus' komst. Wel, gemeente, wachtend op Jezus' komst, want dat doen we toch met elkaar, of niet? Wachtend op Jezus' komst, zal het de liefde van God in ons midden zijn, die ons bewaart tot op Jezus' komst. En dat zal in de tweede gedachte duidelijker worden. Maar die onderlinge liefde, die verbindt ons samen. Die houdt ons bijeen. Maar die liefde, gemeente, wordt ook voelbaar. Hoorbaar. Zichtbaar in de gemeente. Het heeft een geweldig effect als we toenemen in die onvoorwaardelijke liefde die we leren vanuit het evangelie. Als die een plaats mag krijgen, meer en meer in ons midden. Daar zullen we alle van profiteren. Dan gaan we ook profiteren. Van die liefde. En we gaan er ook van profiteren. Met elkaar. Tot eer van God. Onze tweede gedachte. De onderlinge liefde versterkt ons in heiligmaking. Het is frappant, gemeente, dat Paulus die onderlinge liefde in verband brengt. Met heiligmaking. De vernieuwing van ons leven. Hij zegt: de Heere vermeerdere u. Maak u overvloedig in de liefde tot elkaar en tot allen. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligheid voor het aangezicht van God onze Vader. En moeten we even noteren, gemeente, vanmorgen, dat Paulus hier spreekt tot de gehele gemeente van Thessalonica. Tot jongeren, tot ouderen, tot de kleine kinderen, zoals God sprak tot het hele volk Israël. Wees heilig, want de Heere, ik, de Heere, uw God, ben heilig. En wat Paulus hier verlangt voor die gemeente, is dat zij onberispelijk zal staan straks voor het aangezicht van God. Als Jezus terugkomt. En dat is ook een vraag voor ons, gemeente. Want is de gemeente van de Maranatenkerk heilig? Staat u als gemeente de boodschap uit, de Maranatha boodschap, Jezus komt en zijn we er gereed voor die komst. En Paulus geeft ons, misschien voor ons gevoel, een onbereikbaar doel aan. Hij verlangt in zijn wens en bede dat de gemeente straks bij die komst onberispelijk zal zijn in heiligheid voor het aangezicht van God. En daar leren we veel uit met elkaar. Want wat moet ons leven kenmerken als christen, ook in 2007, de tijd waarin wij staan? Wat moet ons doel zijn? Heiligheid. Onberispelijk te zijn in heiligheid. En dan ligt de nadruk in onze tekst vooral op ons innerlijk leven. Wat er hier en hier omgaat in ons hart. Het gaat om onze gezindheid, onze geestesgesteldheid, onze mentaliteit. Dan moeten we nog meer woorden verzinnen. Dan gaat het om ons innerlijke leven. De vraag of ons leven toegewijd is aan de Heer. Onberispelijk. En dan gaat het er niet om, gemeente, of wij hier volmaakt worden. Of dat we nooit meer in zonde vallen. Nee, die volmaaktheid komt straks. Maar het gaat er wel om dat de grondtoon van ons leven, en daar kunnen we onszelf aan toetsen, of de grondtoon van ons leven is het verlangen om voor de Heere te leven. Een verlangen, gemeente, om met elkaar zo te leven, dat er als het ware bij God een glimlach op zijn aangezicht verschijnt. Als hij naar u kijkt. En dat deze vrucht niet op onze akker groeit, dat weet Paulus en ik hoop wij allemaal al te goed. En daarom richt hij zich in zijn wens en bede ook in de eerste plaats op de Heer. De Heer, vermeerder ik u. En het mag met elkaar onze bede zijn, dat de Heer doet in ons midden. Maar dan zegt de apostel iets opmerkelijks, gemeente. Laten we even de Bijbel erbij pakken, tussen vers 12 en 13. De Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde tot elkaar en tot allen. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Hij bidt dus of dat de Heere ons sterk wil maken, geestelijk sterk, in het verlangen om onberispelijk te zijn. Om te doen wat God vergenoegt, wat hem verblijdt, wat een glimlach op zijn aangezicht brengt over ons. Maar als we vragen, hoe doet God dat dan? Hoe versterkt God u dan? Om voor hem te leven? Wel, dan zullen sommigen onder ons zeggen, dat doet hij door de Heilige Geest. Ja, dat is ook waar. Maar hier, in onze tekst, legt Paulus een heel bijzonder accent. Waar ik vanmorgen u en jouw aandacht op wil vestigen. Hoe doet God dat? Hoe versterkt hij ons in die gezindheid en dat verlangen om hem te dienen? Vers 12. Dat is het antwoord. De Heere vermeerdere u. En maak u overvloedig in de liefde tot elkaar en tot allen. Dus het is de liefde van God die ons als gemeente samenbindt. De eerste gedachte, de liefde bindt ons samen. Maar het is ook de liefde die ons onderling versterkt. Om heilig voor God te leven, onze tweede gedachte. De liefde versterkt in heiligmaking. Met andere woorden, gemeente, de liefde die God in ons hart geeft, die heeft een effect. Dat wij hart krijgen voor elkaar. Kijkt u zo wel eens naar de ander in de gemeente? Dat is ook een rare vraag, maar ik zou bijna zeggen, kijk elkaar maar eens even aan, zo verschillend. Dat we naar elkaar kijken vanuit het verlangen dat het die ander geestelijk wel mag gaan. Dat hij mag leven uit de genade van God. En dat doet de liefde. En de Heer wil jou en ons allen voor elkaar gebruiken om elkaars geestelijk welzijn te bevorderen. Een verlangen dat Gods liefde, die eeuwige onvoorwaardelijke liefde, en het beeld van de Heer Jezus waarin die liefde zichtbaar is geworden, dat het zichtbaar wordt in de gemeente, in elkaar. En daar hebben we elkaar voor nodig, want ik denk, gemeente, dat vandaag de dag velen die bemoediging missen in hun geloofsleven. Waardoor sommigen, misschien ook vanmorgen, zo moedeloos kunnen zijn. Misschien belijdenis gedaan vorig jaar of 2, 3 jaar geleden. En je bent even verder. En dat het moeilijk voor je is om toegewijd te leven voor de Heer. Ik kom dat vaak, ja, toch geregeld tegen. En dat hebben we nodig, dat we elkaar bemoedigen. Dat er zijn in de gemeente die anderen bemoedigen en die anderen als het moeilijk hebben, een woord van troost hebben. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja, dat kan als een pot zalf zijn op een zere wond, geestelijk gezien. Dat het anderen kan bemoedigen, dat ze weer moed vatten. Ik kwam net in de consistorie, waar een ouderling getuigde hoe hij wakker werd met de liefde van God in zijn hart. Prijs de Heere, looft hem tezaam met harp en snarenspel. Prijs zijn liefelijke naam, want God is goed. En ik voelde als het ware weer bemoediging om te gaan preken. God is goed, dat mogen we elkaar voorhouden in de gemeente. En zo kan zomaar zo'n bemoediging, zo'n getuigenis een effect hebben. En dat heeft het ook vandaag de dag. Verblijft u in de Heere, houd moed. Elkaar onderwijzen als we weer wat nieuws geleerd hebben in de schrift. Elkaars geestelijk welzijn op het oog hebben. Dat doet de liefde. De liefde versterkt ons. Om onberispelijk te leven. Toegewijd te leven voor de Heer. Daarom heb ik ook vers 14 en 15 gelezen, gemeente, van het vijfde hoofdstuk. Ik hoef het alleen maar voor te lezen om te begrijpen nu. Wat Paulus zegt, en wij bidden u broeders, wijs de ongeregelden terecht. Zal ik zoiets over zeggen? Vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, wees langmoedig, geduldig tot allen, ziet dat niemand kwaad voor kwaad vergeldt, maar jaagt het goede na voor allen, voor elkaar. Ziet u dat de liefde van God in de gemeente een effect heeft en dat anderen daar van gaan profiteren. En dan kan het ook wel eens zijn, om even verder te gaan op dat korte stukje, wijs de ongeregelden terecht, dan kan het ook wel eens zijn dat we elkaar bij de les moeten roepen. Als je bijvoorbeeld een oude vriend of medekategezant tegenkomt, waarmee je samen belijdenis hebt gedaan, en dat je ziet in zijn leven dat hij dreigt af te wijken van de Heer, dat de Heer geen plaats of zo, of een hele kleine plaats meer heeft in zijn of haar leven. En zoveel wereldsgezindheid. Nou, dan mag je die ander best op bevragen, toch? Doe dat gerust, bij je vrienden of vriendinnen. Want de liefde bindt samen, hebben we gezien. En het geeft een hart voor elkaar. En dat doet het verdriet als anderen de Heer vergeten en zo ver bij hem vandaan leven. Het doet de Heer ook verdriet. En dat weten we toch met elkaar. Het doet toch verdriet in ons hart. Als de Heer zich als het ware moet schamen voor zijn kinderen. Om een voorbeeld te gebruiken wat we allemaal, of de meeste van ons wel herkennen. Dat kan zo zijn in het gezin. Dat als kinderen ruzie hebben. Woorden hebben met elkaar. En dat er ferme taal door de kamer vliegt met een aangrijpend volume. En dat papa net aan de telefoon is en zegt stil. Maar moeten die anderen wel niet denken van ons en stiekem van mij als vader? Ik schaam me. Wat moeten de buren wel niet denken? Nou, zo is het toch ook onder elkaar gemeente. Dat het verdriet doet als de Heer zich zou moeten schamen voor sommigen van ons. Dat moet ons aan het hart gaan. En zo komt het woord van de Heer ook even heel concreet tot ons vanmorgen. En dan moeten we onszelf ook maar beproeven in het licht van dit woord. Hebben we oprecht verdriet van onze tekorten voor de Heer? Het gaat niet om een volmaakt leven. De strijd tegen de zonde die blijft, dat weten we. Maar we kunnen in de zonde toch niet meer leven, gemeente. En doet het ons verdriet in ons persoonlijk leven of als we het zien in het leven van die ander? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zo volkomen en zo voorgoed, dat we voor hem willen leven. Daarom hebben we hem lief. En daarom hebben we hart voor elkaar geestelijk welzijn. En dan kunnen we ook elkaar wel eens bij de les loepen. En dan hebben sommigen van ons vanmorgen misschien een bezem nodig. En die moeten we soms elkaar maar eens in de hand stoppen. Als het te pas komt en gepast is. De bezem van de dagelijkse bekering. Dat we de kamers van ons leven na moeten zien. Dat er misschien geen kamers zijn waar het zonder stof duimendik ligt. En de walm van de ikgerichtheid ons in het gezicht slaat. Paulus spreekt hier over heiliging. We zullen straks door de Heer Jezus voor het aangezicht van de Vader gesteld worden. Die ons zo lief heeft gehad dat Hij zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Zichzelf gegeven heeft in Hem. We zullen voor zijn aangezicht gesteld worden door de Heer Jezus. Als Hij zal zeggen, ziet Vader, hier ik en de kinderen die Gij mij gegeven hebt. Hoe zullen we dan staan, gemeente? Hoe zal u staan voor Gods aangezicht? In verootmoediging, maar toch oprecht? Of met bezoedelde kleren? Dat zou toch wat zijn? Dat kan toch niet? Met een bevlekt en bevuild geweten, omdat we het merendeel van ons christenleven voor onszelf geleefd hebben en niet voor Hem die ons kocht met zijn dierbaar bloed. Dan mogen we elkaar vanmorgen aanmoedigen en bemoedigen, gemeente, om ons te verootmoedigen voor de Heer. Als we gezongen hebben, bij Hem is altijd vergeving. Altijd bij Hem geweest. Tot vandaag de dag toe. Net als de verloren zoon. Met die terreinen van ons leven die nog zo ikgericht zijn. Zo op onszelf. Dat we die belijden aan de Heer. Als een verloren zoon bij de Vader komen. En Hij staat op de uitkijk vanmorgen hoor naar u. Als u zo ver bij Hem vandaan leeft, dan roept Hij u vanmorgen terug. Bij elkaar en met elkaar. Als een verloren zoon. Het is toch onmogelijk, gemeente, om bij die Vader vandaan te blijven. Die zijn liefde zo zichtbaar heeft gemaakt in zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. Hij kijkt niet naar jou. Wie ben jij? Hoe ben jij? Hij heeft jou lief. Dat is zijn eeuwige, onvoorwaardelijke liefde. En zo roept hij ons terug tot Hem. En Hij wil ons bij Hem houden. Zo mogen we elkaar die genade van God voorhouden, die sterker is dan onze zonde. En Heere, dat gemeente, dat moet ons overvloedig maken in de liefde. De beden van Paulus, de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde. Voor onszelf en voor elkaar, om voor Hem te leven. En zo zal de band, gemeente, die wij met elkaar hebben, ons samenbinden. En die zal voor een groot deel ons christenleven bepalen. Paulus gaat nog een stap verder. Dat de band die wij met elkaar onderling mogen hebben. Als gemeente. Voor een groot deel bepaalt hoe wij straks verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is onze derde gedachte. De liefde bereidt ons voor op de toekomst. De komst van de Heer Jezus. Korte gedachte. Het is opmerkelijk, gemeente, dat Paulus hier niet het gemeente zijn op zichzelf op het oog heeft. En dat mag voor ons wel een les zijn in de tijd waarin we leven, waarin zoveel bezinning is, en terecht, dat is ook goed, maar waarin zoveel bezinning is op gemeentevernieuwing, op gemeente zijn. En hoe belangrijk die bezinning ook is, maar een bloeiende gemeente, een warme gemeente, is geen doel op zichzelf. Luister maar naar Paulus, opdat hij uw harten versterken. Het is door de onderlinge liefde, tweede gedachte, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligheid voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Daar gaat het om. Want als Hij komt, gemeente, dan zullen we oog in oog staan met de Zoon van God. Die in blinkende heerlijkheid zal verschijnen. Hem waar we over gepreekt hebben. Waar we over gesproken hebben. Waar we naar hebben uitgezien. Hij zal er staan in heerlijkheid. We zullen Hem zien. Maar dan zal Hij ons ook voorstellen. Als zijn gemeente. Als zijn bruid voor zijn Vader. Zie Vader, hier ik. En de kinderen die Gij mij gegeven hebt. En dan ga ik vanmorgen niet met u nadenken over het hoe en het wanneer van die opname van de gemeente. Dat komt wel goed. Maar zijn we erbij, gemeente? En hoe zullen we daarbij zijn als gemeente? Dat is de grote vraag van morgen. Hoe zullen we staan voor de Vader als de bruid van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf doodgeliefd heeft voor ons? Hoe zullen we staan voor Hem? Hoe zult u staan voor Hem? Hoe zullen we met elkaar staan voor Hem? Als een reine bruid, met een rein kleed, voor Hem. Dat is ons verlangen, gemeente. Dat het doen uit dankbaarheid, die zoveel voor ons gedaan heeft. Mag het woord u aansporen vanmorgen, gemeente. Om net als Paulus, om ook voor elkaar te verlangen dat de Heer de liefde vermeerdert in ons midden. En overvloedig maakt. En hij is er al hoor, in Zuid. Dat heb ik ervaren, laat ik het onderstrepen. Niet negatief doen, denk erom. Maar dat we mogen verdiepen in die liefde van Christus. Om een reine bruid te zijn voor Hem. Voor de Heer Jezus Christus. En dat hij ons zo aan zijn Vader voor mag stellen straks. Als we voor Hem mogen staan. Gemeente, dan kunnen we vanmorgen misschien veel te korte gevoelen in onszelf. Maar laten we elkaar juist daarom bemoedigen. Omdat we hebben leren kennen wie God is. In zijn eeuwige trouw. Die het zegt, bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Nog het verbond van mijn vrede. Zegt de Heer, uw ontfermer. Hij is getrouw. En daar besluit Paulus ook deze brief mee. Lees het thuis maar eens na in hoofdstuk 5. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. De Heere vermeerdere u. Hij zal ons vermeerderen. Als we zo opzien in dat verlangen naar zijn werk onder ons. Laten we daar elkaar op wijzen, gemeente. Die trouw van God. En elkaar toeroepen. Kom, ga met ons. U, jij met elkaar. En doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat het verlangen is van ons hart, dat God verheerlijkt wordt in ons midden. De gemeente, als we dan toch hand in hand staan en schouder aan schouder, laten we dan ook met elkaar bidden. Daar wil ik mee eindigen vanmorgen. Zoals het prachtige lied het zingt, o Heilige Geest, kom tot uw heerschappij, schenken er leving en begin bij mij, zegen uw volk. En maak het als een bruid bereid. Wachtend op Jezus komst. In heerlijkheid. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 133. En daarvan de versen 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Gemeente, zullen we met elkaar danken, bidden en ook voorbeden doen voor mevrouw van der Schoor. Van de Grote Hagen ligt nog in het ziekenhuis in kritieke toestand. Moeten we dan in deze ijselijke stilte collecteren? Laten wij dank en bidden, voorbeden doen voor mevrouw van der Schoor. Ook voor Corine Verdoold, die in ons midden is. Zij werkt in de zending. Aanstaande woensdag start House of Hope in de Echo met vrijwilligers uit onze gemeente, het evangelisatiewerk. En we gedenken de bevestiging van Niels de Jong als evangelist in Rotterdam Centrum. Laten wij samen bidden. Heerige trouw, almachtige God en eeuwige Vader in de hemel. Heren, wij mogen tot u komen in verootmoediging en in dankzegging. Heren, u zoekt ons op in de verkondiging van uw woord. En u richt ons oog op u. En op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wie wij mogen zien wie u bent. Heren, en dat verbreekt ons hart. Maar u gaf er ook een boodschap bij deze morgen, dat u ons wilt verbinden aan elkaar door diezelfde liefde. Waarmee u ons hebt liefgehad. Heren, dan willen wij u vragen In navolging van Paulus en u bidden en smeken om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest in de gemeente. Tot eer van uw naam en tot heil van elkaar. Heren, wij geven uw woord terug in uw handen en wij bidden, ik wil het zegenen, Heren. Mag het diepe sporen trekken in ons leven. Ik wil de liefde uitstorten in onze harten. Heren, het komt niet van ons. Wij belijden het u. Van onszelf zijn we ik gericht. En zijn we niet gericht op onze naaste. Maar Heren, u bent sterker. U bent machtig. Leid ons door uw sterke hand. Zo dragen we ook elkaar aan u op, Heren. U kent ons en ieder persoonlijk. U kent hen die zorgen hebben, die moeite hebben. U kent hen die strijd hebben in het leven. In het leven van het geloof, waarin we niet altijd op de toppen wandelen. Maar soms door diepe dalen moeten, door land van de schaduwen van de dood. Waar u soms zo ver weg lijkt in tijden van beproeving. Heren, wij bidden u. Wil u hen geven dat er mensen uit de gemeente rondom hen heen staan om te bemoedigen. Om elkaar weer te wijzen op u. Heer, dat we schouder aan schouder mogen staan, hand in hand en zij aan zij. En hebben we onszelf niet mee. Dan hebben we de wereld om ons heen niet mee. Maar we hebben u mee. En als u voor ons bent, Heren, wie zal dan tegen ons zijn. Verheerlijk dan uw naam in het midden van de gemeente, Heren. En richt u op het gebogen hoofd en het neergezonken hart wat moedeloos is. Heer, om te zien op u, om bemoedigd, om versterkt u te volgen. En om het doel in het oog te houden, de heerlijkheid, het koninkrijk. Als u komt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In blinkende heerlijkheid en in majesteit. O Heren, dat dat ons hart mag nemen, mag vervullen. Heer, en aan die verwachting te mogen leven, wachtend op Jezus' komst. Maak ons dan, Heer, zo met elkaar als een bruid bereid. Heer, wij willen ook in het bijzonder voorbeden doen voor mevrouw van der Schoor, die in het ziekenhuis ligt. Heer, u kent haar, ook de kritieke toestand. Heer, wij brengen haar en de hele situatie bij u. En wij bidden u, Heer, ontferm u over haar. Heer, wil u uw liefde en uw tegenwoordigheid in haar hart laten gevoelen. Dat zij zich niet eenzaam gevoelt als een mens verloren en overgeleverd aan zichzelf. Maar dat zij mag weten te liggen, geborgen te zijn in de handen van u. Zoals u het zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Heren, wil bij haar zijn. Wij danken u ook voor Corine Verdoold die in ons midden is, die werkzaam mag zijn in de zending. Die zich in mag zetten voor de dingen van uw koninkrijk in andere landen. Heren, wij bidden, versterk haar en bekrachtig ook haar om haar werk te mogen doen. En geef haar een goede tijd, Heren, die zij mag zijn hier in het midden van de gemeente. Heren, wij bidden ook voor het evangelisatiewerk in de Echo. Als er in samenwerking met House of Hope een nieuwe start gemaakt mag worden. Wil daar uw zegen aan geven, Heren. En wil het gebruiken om velen vanuit de duisternis te brengen tot uw wonderbaar licht. Duisternis van de zonde, van de machten die rondgaan in deze wereld. Zoals Petrus het zegt, de duivel die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Maar Heer, u bent niet gekomen om te slachten, om te verwoesten. Maar u bent gekomen om te redden, om te behouden. Om zalig te maken wat verloren was. O Heer, daarom bidden wij van u. Wil het werk zegenen, Heer. Dat er velen mogen komen tot geloof in u. Tot die overgave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om in hem het leven te vinden. Het eeuwige leven. Heer, wij bidden ook daarin voor de bevestiging van Niels de Jong. Als evangelist in Rotterdam Centrum wil ook zijn werk zegenen. Wil hem bedouwen en bekrachtigen. Met uw Heilige Geest. Wil hem wijsheid geven om op de plaats waarin u hem stelt, Heer, een dienaar te zijn van u. En een dienaar te zijn van mensen. In navolging van uw Zoon, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Maak ons aan zijn beeld gelijk. Heere, hoor zo onze dankzegging en onze gebeden die wij tot u opzenden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Onze Heere. Amen. Met de slotzang is Psalm 122 en daarvan het derde vers. Psalm 122, vers 3. Thank you. Gemeente, laten wij eindigen met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, ene God. U zij al de eer. Amen.